Goedemorgen, gemeente, gasten en belangstellenden. Alle heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tromper zal voorgaan. In deze dienst hopen ook 6 jongeren uit de gemeente belijdenis van hun geloof af te leggen. Wat betreft de collecte vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van het studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Vandaag is er geen derde collecte bij het verlaten van de kerk, dus we hebben 2 collecten. Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe leden, de hand te drukken hier voor in de kerk en hen Gods zegen toe te wensen. Maar vooraf gaan wij als kerkenraad met de nieuwe leden naar de consistorie om daar de dienst met elkaar af te sluiten. Daarna komen zij hier terug. De kerkenraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als op afstand met ons verbonden. Als de catechisanten straks binnenkomen met de kerkraad, dan hopen wij met elkaar het introïtislied te zingen, Psalm 87 vers 4, maar dat staat vermeld op de liturgie.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Romeinen 10 vers 9. Laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? En wat er verder volgt, 7 van 27. Wij doen ook vanmorgen op deze tweede paasdag belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 146, derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heer zijn God. 3 van 146 na het amen op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen, de opening van de schrift en het licht van de Heilige Geest. Heere, wat bent u goed voor ons. U brengt ons vanmorgen hier, op deze tweede Pasdag, maandag, rondom uw woord. De zon is opgegaan en we horen in de stilte de vogels. U gunt ons het licht, Heere, het levenslicht. En wat past het ons om u ervoor te danken. Heere, mogen we u ook vragen, wilt u meer geven? Hebben we niet verdiend. Maar toch, uit genade, laat u vanmorgen ook het licht van de zon van gerechtigheid over ons opgaan. Het licht van uw Zoon, de Heer Jezus. En dat we vanmorgen hem mogen ontmoeten. In geloof op hem mogen zien. Hem die is opgestaan. De levensvorst. Mogen we vanmorgen misschien al voor het eerst in geloof naar hem uitgaan. En ons aan hem toevertrouwen. Die dood is geweest. Maar die leeft en die voor de zonde heeft betaald. Dan wordt deze dag een onvergetelijke heerlijke dag. Dan mogen we u ontmoeten, Heer Jezus. Ons aan u toevertrouwen. Ja, dan mogen we vanmorgen ruilen. U, al onze zonden. Al dat wat niet goed is. En dan ontvangen we van u al wat u heeft gedaan. Dan mogen we zeggen wat zo rijk is. Wat Paulus ook zei. Ik ben met Christus gekruisigd. En met Christus gestorven en in het graf geweest. Maar ik leef. Voor altijd. Opgewekt in een nieuw, eeuwig, zalig leven. Wilt u het geven van morgen, Heren, aan een ieder van ons? Zegen ook onze jonge mensen die vanmorgen hier zijn en die belijdenis van het geloof mogen afleggen. Heren, we dragen ze aan u, de levende God, op. Myrthe en Janita, Henrike, Christel, Myrthe en Job. Dank u wel, Heren, dat ze hier mogen zijn. En u weet ook hoe het met hen is en wat in hen omgaat. Geeft u hen rust in hun hart. Oog ook op u. Straks mogen ze ja zeggen, Heren. Geeft u dat ze het met een zekere vrijmoedigheid ook mogen doen. Ziende op u. Heer, het was vele jaren geleden, ze waren nog maar een enkele week oud, toen ze ook vooraan in de kerk waren, bij uw woord, bij het water van de doop. En toen klonk ook een ja, uit de mond van hun ouders. Zij hebben het beleden toen. Ja, Heere, onze kinderen hebben u nodig, het water, uw reinigend bloed, in zichzelf onrein. Ze komen voort uit ons en wie zal een reine kunnen geven uit een onreine? Ja, zeiden ze, uw bloed is het dat reinigt van alle zonde. En Heer, was er toen ook niet te beden om één druppel van uw bloed op hun harten. En nu zijn ze hier opnieuw vooraan in de kerk. En mogen ze zelf ja zeggen. Ach, Heere, wij bidden van u, mogen ze vanmorgen uw ja-woord horen. U zei het al toen ze op de arm van hun vader of moeder lagen. Ik ben de Heere, ja, uw God, en al wat je ontbreekt, dat schenk ik. Zo je het smeekt, mild en overvloedig. Heere, zegent u onze catechizanten, die ons lief zijn, met wie we mochten optrekken. Zegen ook hun ouders, hun grootouders, alle die bij hem mogen zijn, overgrootouders, We dragen ze ook aan u op. U weet wat in hun omgaat. Geef hen al wat nodig is. Heren, we bidden ook voor de man van midden, Norbert. Wees ook hem nabij. En Amelie, hun dochtertje. Zegen de vriend van Henrike, Ernst-Jan. Alle gasten, vrienden, bekenden die vanmorgen in ons midden mogen zijn. Ja, heren, we bidden om een zegen voor ons allemaal. U hebt veel te geven, heren. Genade voor genade. En genade is wat we nodig hebben. Onverdiende goedheid. Zonder die genade, heren, dan is het zo ernstig. Dan zijn we op weg naar de ontmoeting met u. Maar wie kan u zien en leven? U bent een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. En daarom is het zo onmisbaar nodig dat we tussen de wieg en het graf, tussen de dag van onze geboorte en de dag van ons sterven, en wie weet hoe spoedig die aanbreekt, dat er tussen die twee momenten, dat diep ingrijpende moment plaatsvindt, het wonder van alle wonderen, groter dan de schepping van hemel en aarde, het wonder van de nieuwe geboorte, van de levendmaking. Want wij zijn dood van huis uit door de zonde die we hebben bedreven en door de misdaden die we hebben begaan. Dood. En we hebben onszelf afgesneden van de boom van het leven. Maar Heere, wilt u dan dat grote wonder werken in onze harten? Dat we onze ogen mogen openen en zien op u, Heer Jezus, verrezen uit het graf. Geeft u zo genade, bemoedigende genade voor hen die ontmoedigd zijn. Het licht van uw genade voor hen die in de duisternis wandelen. Vergevende genade voor hen die met hun zonde geen weg weten en die vrezen voor het uur van sterven. Kracht van uw genade, als we geen kracht hebben, geen kracht ook om te geloven. Breekt u de banden, gebruik er vanmorgen de prediking voor. En Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Geef een goed, gezegend uur. Mag ze uitmonden in de eer en de glorie van uw grote naam. Zegenen ieder met een taak. We bidden voor de koster, dank voor de goede zorg. We bidden voor de organist, wees hem nabij, de man van beeld en geluid. Geef dat alles goed mag werken. Mensen die thuis zijn het goed kunnen volgen. We bidden voor de kinderen bij de oppas. En ook voor de oppas zelf. Geeft u zo al wat nodig is. Heren, uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen. In de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe de eerste. En uit die brief hoofdstuk 15, twee gedeelten, eerst vers 12 tot en met 22, aansluitend vers 51 tot en met 57. 1 Korinthe 15, vanaf vers 12 tot en met 22, en dan 51 tot en met 57. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Indien nu Christus wordt gepredikt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet worden opgewekt. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof tevergeefs. Zo bent u nog in uw zonde. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopend, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want zoals ze alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal hebben aangedaan, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen ter inleiding op de verkondiging. En wel uit Psalm 121, daarvan de versen 1, 2 en 3. Zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koude en gloed verminderen, opdat ze u niet hinderen. 1, 2 en 3 van Psalm 121. gemeente, geliefde belijdeniscatechisanten. Misschien mag ik beginnen met een gedachteoefening. Wij zijn samen op deze tweede paasdag met 6 jonge mensen die belijdenis van het geloof hopen te doen. Wat we als een groot voorrecht ervaren, een rijk zegen. Met elkaar hebben we de afgelopen periode, 2 jaar, stilgestaan bij een geopende Bijbel, bij allerlei leerstukken van het christelijk geloof. Met elkaar nagedacht over wie God is, zijn 3-eenheid, over het woord, ook over de Heer Jezus, over zijn persoon, zijn werk. En we hebben met elkaar nagedacht over zijn geboorte uit de maagd Maria. Ook dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, gestorven is en gekruisigd. En stel nu dat wij ook zouden hebben geleerd, nou, opgestaan uit de dood. Dat is toch nog wel onzeker. Hoe zou u dat vinden? En hoe zou dat bij jullie zijn binnengekomen? Ik denk dat jullie diep geschokt zouden zijn. En terecht ook. Maar het is dit gedachte-experiment dat Paulus ook doet als hij zijn brief schrijft aan de gemeente van Korinthe. Stel dat Christus niet zou zijn opgewekt, schrijft hij. 1 Korinthe 15. Wat dan? En Paulus zegt, en ik weet zeker dat jullie dat zouden beamen, dat zou vreselijk zijn. Wij zouden de ellendigste onder de mensen zijn. Wij zouden mensen zijn zonder hoop, zonder toekomst. Maar gelukkig is het niet zo. Nee, want Paulus voegt er meteen aan toe, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt. En dat mogen wij hem vanmorgen nazeggen. Christus is opgewekt. Jawel, Christus leeft. Waarlijk opgestaan. Gode zij dank. En daar willen we vanmorgen ook bij stilstaan. Deze bijzondere dienst, belijdenisdienst. Uitgangspunt daarvoor is de tekst die we samen hebben gelezen uit 1 Korinthe 15, in het bijzonder vers 19 en 20. En die lees ik graag nog een keer u voor. Paulus zegt: indien wij alleen voor dit leven op Christus hopende zijn, wij zijn de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En daarom is er hoop, wil Paulus zeggen. He, niet alleen voor dit leven, maar ook voor het leven na dit leven. Hoop op eeuwig leven. En dat brengt me ook bij het thema voor de preek. Hoopvol leven. We hebben 4 aandachtspunten. Hopen we kort bij stil te staan. In de eerste plaats aangevochten hoop. He, hoop op de opstanding uit de dood en het eeuwige leven is een aangevochten iets. Dat blijkt ook uit de context. Dat hoop ik te laten zien. Tweede plaats, gegronde hoop. Hoop op de opstanding uit de dood en het eeuwig leven heeft vaste grond. Hopen we ook te laten zien. In de derde plaats, levensvernieuwende hoop. Als je deze hoop mag hebben op deze heerlijke toekomst, ja, dat geeft je kracht, hè, en dat vernieuwt je van binnenuit. In de vierde plaats, vervulde hoop. En de hoop die we mogen hebben als we de Heere vrezen, dat wordt eenmaal ook echt realiteit. En dus hoopvol leven. In de eerste plaats de aanvechting van de hoop. Tweede plaats de grond, het fundament van deze hoop. Derde plaats de kracht van de hoop. En in de vierde plaats de vervulling van de hoop. Gemeente, apostel Paulus kent de gemeente van Korinthe, een havenplaats in Griekenland, goed. Hij heeft haar zelf mogen stichten. tijdens een tweede zendingsreis, ongeveer 50 na Christus. Hij bediende er het woord en de Heere zegende dat. Er kwamen mensen tot geloof en ze deden er, net als jullie, belijdenis van. Crispus, Jood, leider van de synagoge. Gaius, Paulus kon er altijd in Korinthe terecht. Erastus, rentmeester van de stad, een man van aanzien. En tal van anderen, ouderen, ook jongeren. Had de Heere Paulus ook beloofd, hè? Toen Paulus op een nacht wat ontmoedigd was, niet meer goed wist hoe het moest, verscheen de Heer hem en zei de Heer met een fluisterstem tegen Paulus: Paulus, vrees niet. Spreek, ga door, want ik heb in Korinthe veel volk. Veel volk, ja. Ik hoop in waarde ook. Veel volk. Maar toen Paulus na anderhalf jaar vertrok uit Korinthe, rezen er problemen. Kwamen leraars die afweken van de leer die hij er had gebracht. En ze zeiden twijfels, verwarring. En ze plaatsten overal kritische kanttekeningen bij. Ook bij de leer die Paulus zo na aan het hart lag. De opstanding, de lichamelijke opstanding uit de dood. Ja, nou zeiden ze, dat kan toch niet waar zijn. Lichamelijk opstaan uit de dood. En daar is het God toch ook helemaal niet om te doen. Het gaat toch niet om het lichaam. Het gaat om de geest. En is dat wat Paulus ter oren komt als hij in Efeze verblijft? En dat raakt hem diep. En daarom neemt hij onmiddellijk de pen op. En schrijft hij de Korintiërs een brief. Een lange brief. En hij schrijft zin voor zin en dan werkt hij alinea voor alinea toe naar het hoofdstuk dat misschien wel de climax van zijn brief is. 1 Korinthe 15 over de opstanding uit de dood. Magistraal stukje tekst waarin het hart van het evangelie klopt. En ook waarin Paulus de leer van de opstanding uit de doden verdedigt. Juist ook omdat dat het hart van het evangelie uitmaakt. En dan op een zeker moment vanaf vers 12 zegt Paulus: stel nu dat dat waar is, hè? Dat er geen opstanding van de doden is. Het is niet zo, maar stel dat. Ja, zegt Paulus, dan is Christus ook niet opgestaan. Christus ook niet verrezen, dan is Christus nog in het graf. Dan is het graf van Christus nog leeg, niet geopend, maar gesloten. En dan? En wat zijn dan de gevolgen? Heel ernstig, zegt Paulus, om niet te zeggen rampzalig. Als je deze bouwsteen uit de geloofsleer weghaalt, stort alles in. Vers 14. Is Christus niet opgewekt, onze prediking is ijdel, ook jullie geloof is ijdel. Dan preken wij tevergeefs. Dan geloven jullie ook tevergeefs. Hij zegt, dan liegen we zelfs. Vers 15, dan zijn wij valse getuigen van God. Ja, want God zegt, als wij zeggen dat God Christus uit de dood heeft opgewekt, terwijl God dat niet heeft gedaan. Wij liegen. Er zou toch wat zijn, zegt Paulus. Ik zou leugens verkondigen. En jullie zouden leugens geloven. En het is nog veel erger. Vers 17. Is Christus niet opgewekt? Dan ben je nog in je zonde. Laat dat eens tot je doordringen. Is Christus niet opgewekt? U bent hier vanmorgen en u zit in uw zonde. En misschien is dat ook wel zo. In uw zonde. En als je in je zonde bent. Ho, ho, ho. Ben je nog onder de toorn van God? Want God kan met de zonde niet overweg. God is zo goed, zo heerlijk. Volmaakt. Ken je hem zo? Oh, dat lieflijk licht dat van Gods aangezicht straalt. Als je straks naar buiten kijkt en je ziet de zon, zo heerlijk, hè? De zon, dat is toch heerlijk als je na grijze dagen het licht van de zon weer mag zien. Maar zoveel te heerlijker is de schepper van de zon, heilig, volmaakt. Die God kan met de zonde niet overweg, hij toornt. Hij is zo goed dat hij met het minste kwaad niet overweg kan. Nou, dan ben je nog in de zonde, ja, want zou Christus niet zijn opgewekt, Paulus zegt, dat zou betekenen dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan. Dat hij de schuld voor de zonde niet volkomen heeft afgelost. Dat God de Vader niet tevreden is met zijn offer. Dat God de Vader zegt, nee, onvoldoende. Blijf maar in het graf, je mag er niet uit, want je mag er alleen maar uit als alles is voldaan. Als je de straf op de zonde hebt gedragen, als je de toorn van mij over de zonde hebt geblust, als je geheel en al genoeg hebt gedaan, voor de zonde hebt betaald. Als God dat toch zou zeggen. Christus heeft niet voor de zonde betaald. Christus is daarom niet opgewekt, maar dat zou ook betekenen, dan kan er door mijn zonde geen streep. Dan heeft hij voor mijn zonde niet betaald en dat zou betekenen dat de zonde nog op mij rust. Maar als de zonde op mij rust, dan rust ook de toorn van God nog op mij. Dan ga ik verloren, sterker nog, dan ben ik verloren. Ho, zegt Paulus, als dat toch waar zou zijn, Christus niet opgewekt. Ja, hij zegt, dan zijn we er toch even ellendig aan toe. Dan zijn we werkelijk de ellendigste onder de mensen. Ja, dan hoop je op Christus in dit leven, maar wat koop je daarvoor? Daar koop je niks voor. Dan hoop je op het eeuwige leven tevergeefs. Dan spreek je met anderen over het werk van Christus tevergeefs. Dan preek je tevergeefs. Je lijdt misschien wel omwille van de naam van de Heer Jezus, want als je zijn naam gaat uitdragen, dan moet je wel op rekenen, dat gaat iets kosten, dat geeft lijden. Tevergeefs. Alles tevergeefs. Nou zeg, dan ben je me er even ellendig aan toe. Zoals Paulus zegt. Nou, dan mag je wel zeggen, ja. O geliefde catechisanten, daar moet je toch niet aan denken. Christus niet opgewekt uit de dood. Dan zouden we elkaar de afgelopen periode maar iets op de mouw hebben gespeld. En we hebben het met elkaar over gehad. Hij is opgestaan. En we belijden het straks, jullie ook. Je zegt er ja op en dan. Dan zou het een verzinsel zijn. Dan zeg je ja op een fabeltje. Dan zouden we eigenlijk hier een, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Paulus die zegt dat. Zouden we hier eigenlijk een, nou zeg, ja, een toneelstukje opvoeren. Er zijn ook mensen die denken dat we dat doen, hè, vanmorgen. Ja, zeggen ze met alle respect, hoor. En ja, en moet het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar in waarde zijn 6 jonge mensen die geloven in de opstanding van de doden. Nou ja, het is mooi als zij dat doen, hè. Tuurlijk, ik zal daar niks van zeggen, maar ja, kan toch niet. Opstaan uit de dood. Nee. Alle wetenschappelijke inzichten strijden daarmee. En ja, laten we eerlijk zijn. Het is een aangevochten zaak. Opstanding uit de dood. En zo kan het ook zomaar in ons hart leven. Hè? Heb je dat nooit? Ik ook. Zal nou echt zo zijn? Als je op een begraafplaats loopt en je ziet al die zerken. Ja, ik heb soms ook een jubel, hoor. Dan denk ik van, oh, straks gaan ze allemaal open. Maar soms denk ik ook wel eens, heet dat niet? Dat je denkt zo, nou, al die graven straks open gaan. Ah, toch? En Paulus zegt, oh jawel. Zeker wel, zeker. Er is een opstanding uit de doden. En de graven zullen opengaan. is een feit. Geen fictie. Kun je wel soms denken mee aangevochten worden. Hè? Maar Paulus zegt, wees er maar van overtuigd. Er is een opstanding van de doden. En de graven zullen eenmaal opengaan. Zeker wel. En Paulus zegt ook, Christus is opgewekt. Jawel. Oh ja. Dat is wat Paulus verkondigt. En Paulus zegt het. En zeg je er vanmorgen geen amen op? Ik ook. Van harte. De Heer is waarlijk opgestaan. En daarom is er hoop. Niet alleen voor dit leven. Dat zou me toch ellendig zijn. Nee, maar er is hoop voor het toekomende leven. Voor het leven na dit leven. Dat leven is al begonnen. Leven na de dood. Wij mogen leven met hoop. Leef je ook met hoop? Daar is alle reden voor. Goede grond. Dat is onze tweede gedachte. Grond voor de hoop op de opstanding van de doden. En grond ook voor de gedachte, voor de leer dat Christus is opgestaan. Maar laten we nog een keer luisteren naar wat Paulus schrijft. Vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus zouden hopen, wat dus die leraars zeggen die in Korinthe rondgaan, dan zijn we de ellendigste onder de mensen, zegt hij. Maar nu, voegt hij er dan in één adem aan toe, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Dat is wat Paulus zegt. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat klinkt als een jubel, hè? Nou, dat is ook een jubel. Ik ben ervan overtuigd als Paulus dit opschrijft dat Paulus juicht. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Heerlijk evangelie. Wij mogen het u vanmorgen verkondigen en jullie mogen er straks ja op zeggen. De Heere is waarlijk opgestaan. Opstanding van Christus is een feit. Ja, zegt Paulus, zijn vele getuigen van. En getuigen zijn belangrijk, hè? Ook vandaag, als er een proces is, een rechtszaak, dan zijn getuigenverklaringen voor een rechter altijd heel erg belangrijk. Die onderstrepen de waarheid van een feit. Nou, zegt Paulus, zo zijn er ook heel veel getuigen, niet maar een paar, niet maar een enkele, van het heerlijke feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar zijn vele getuigen. Tientallen. Hij noemt ze op in vers 5 tot en met 10. Cephas bijvoorbeeld, Petrus, heeft hem met eigen ogen mogen zien. Later zegt Petrus tegen Cornelius, Handelingen 10. Wij hebben zelfs met de opgestane Heer Jezus mogen eten en drinken. Petrus, getuige. Jacobus, de broer van de Heer Jezus, zoon van Maria en Jozef, heeft hem ook mogen ontmoeten. Die noemt hij ook. En na zijn verrijzenis, zegt Paulus ook, is Christus op één dag verschenen aan een menigte van 500 mensen. Ze hebben hem alle met eigen ogen mogen zien. Maar voor Paulus leidt het geen twijfel en het hoeft voor ons ook geen twijfel te leiden. Jezus Christus is opgestaan en dat is een zo'n heerlijk feit. Ja, daar mogen we morgen werkelijk wel over jubelen. Hij leeft en dat betekent, hij heeft voor de zonde betaald. De prijs betaald, de schuld voldaan. En al wie in hem gelooft, die mag zeggen, en dat is zo groot, hij heeft ook voor mij betaald. Ook mijn zonde weggedragen. Ik heb ze niet meer, ik ben er vrij van, ik ben niet meer in de zonde, ik ben zonder de zonde. Dat ervaar ik wel niet zo, maar dat is wat God me laat verkondigen. Wie gelooft is rein. Heer Jezus heeft voor mijn zonde betaald. De opstanding van hem is er het bewijs van. Dan ben je me toch even gelukkig. Als je dat mag zeggen. Mijn zonden zijn vergeven. En dat gebeurt als de Heer Jezus je tot geloof brengt. En dan gaat het nog verder. Als je mag geloven in de Heer Jezus met een oprecht geloof, dan ben je niet meer in je zonde. En als je niet meer in je zonde bent, dan ziet God niet meer in toorn op je. In liefde. In gunst. Vanwege het werk van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus. Als je in hem mag geloven, is dat wat hij je laat verkondigen. Ik zie in gunst en niet in toorn, in wraak op u neer. Dan heeft hij je lief. Met al de liefde van zijn hart en dan zorgt hij voor je. Nu in dit leven. Ook in het toekomende leven. Jazeker, dat ook. Ook in de toekomst, ook als je straks gaat sterven. Dan draagt hij ook zorg voor je. En dan belooft hij je, dan zal de dag aanbreken die komt. Dan zal ik je opwekken. En wat ik met Christus deed, dat doe ik ook met jou die van Christus bent. Dan krijg je een lichaam, eenzelfde als van de Heer Jezus. Een verheerlijk lichaam. En dan mag je met dat verheerlijkte lichaam leven op de vernieuwde aarde die dan overkoepeld zal zijn met de vernieuwde hemel. Voor mijn aangezicht. Dat is wat God belooft aan alle die van de Heer Jezus Christus zijn. En daar hoef je nou helemaal niets voor te doen. Nee, want Christus heeft daar alles voor gedaan. Dat is wat. Dat mag je niet ontvangen. Daar hoef je niet goed voor te zijn. Daar hoef je niet je best voor te doen. Daar hoef je niet voor te presteren. Dan krijg je nu reeds en straks volkomen eeuwig leven. Omdat Christus daar de prijs voor betaalt. Nou, is dat nu niet hoopvol? Is dat geen blij vooruitzicht? Dat is het. Dat is onze hoop. Onze vaste hoop. Vaste hoop, jawel, want die hoop is verankerd in de opstanding van de Heer Jezus zelf. Dat zegt Paulus, vers 20. Christus is opgestaan. En hij is de eersteling van alle die zijn ontslapen. De eersteling. Dat is een beeld uit de oogst. He, eerstelingen, dat waren de eerste vruchten van de oogst. En de Joden gingen maaien. Haalden ze de eerste vruchten binnen. Olijven, druiven. En dan gingen ze met die eerstelingen, dan gingen ze naar Jeruzalem. Gingen ze offeren, dankoffer. Heren, de eerstelingen zijn voor u. Maar dan wisten ze, er volgt nog een heel groot deel van de oogst. Allerlei vruchten, en die is voor onszelf. En de eerstelingen, de eerste vrucht van de oogst. Nou, Paulus zegt, de Heer Jezus is de eersteling van een volle oogst. Hij is de eerste die mag opstaan. De eerste, maar na hem mogen alle ook in heerlijkheid opstaan die ook van de Heer Jezus zijn. Na hem op de dag der dagen, op de dag van de wederkomst van Christus op de wolken. Dan mogen zij ook uit het graf verrijzen. Jawel, dat is wat God zegt. Dat is wat ik bij Christus heb gedaan, dat zal ik ook doen bij alle die van Christus zijn. Op die dag, als Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Ja, dan gaat het gebeuren. Dat kan je je niet voorstellen. Dan gaan al de graven open. En als je dan zelf ook begraven ligt. Dan zal de grafsteen die dan op je graf ligt open scheuren. En dan roept de Heer Jezus je toe. Kom, opsta. En dan mag je opstaan. In een nieuw lichaam. En voor altijd vol Gods vriendelijk aangezicht leven. Zie, nou dat is onze hoop. En zoals ik zei, dat is maar niet een misschientje. Vaste hoop. Verankerd, zoals ik zei, in de opstanding van de Heer Jezus. Jawel. Wat dacht u? Zal God zijn lieve Zoon Christus uit het graf laten opstaan? En zij voor wie Christus heeft betaald in het graf laten? Zal God zijn Zoon het eeuwige leven geven? En hen voor wie hij heeft betaald. Waaraan God laat zien dat hij ook inderdaad akkoord gaat met die betaling. Zal God dan al die mensen voor wie hij heeft betaald in het graf laten? Nee. Die zullen zeker opstaan. God wekt Christus op. En als hij Christus opwekt, ja, dan ook zij die van Christus zijn. Dat kan niet missen. De opstanding van de Heer Jezus. Dat is de garantie van de opstanding van alle die in Christus geloven. Dat zegt de Heer Jezus zelf. En Johannes 14, ik leef. Wat een belofte, hè? Ik leef en u die in mij gelooft, zal leven. Dan ben je toch rijk als je in de Heer Jezus mag geloven. Dan mag je deze hoop koesteren. Hoop op het eeuwig leven. Heb jij dat geloof? Ken jij de Heer Jezus? Wil ik vanmorgen toch wel vragen. Is hij u verschenen in uw hart? Want dat is wat de Heer Jezus doet. Hij maakt zichzelf bekend. Door het evangelie openbaart hij zich, maakt hij zich aan alle bekend. En nou is zo nodig, hè? Dat hij door het evangelie zich ook bekend maakt in je hart. Als je nou vanmorgen moet zeggen, ik weet dat eigenlijk niet. Wat heb je dan nodig? Wel, dan wil ik je vanmorgen eerlijk verkondigen. Als je de Heer Jezus niet kent, hè, dan heb je ook deze hoop niet. Maar dan ben je wel werkelijk de ellendigste van alle mensen. Ken je de Heer Jezus echt niet? Dan rust de toorn van God op je terecht. Geen hoop. Geen toekomst. Ja, wel een toekomst. Maar niet een opstanding in heerlijkheid, maar een opstanding in het tegenovergestelde van de heerlijkheid. Dat is wat ik je dan vanmorgen moet verkondigen. Als je de Heer Jezus niet kent, dan ben je nog wel in je zonde. Dan ben je de ellendigste werkelijk van alle mensen. Maar ik mag je vanmorgen meer verkondigen dan dit. Want ik mag je ook verkondigen. Christus. Die de straf op de zonde heeft gedragen. Hij is opgestaan. Het is er het bewijs van. En deze Christus. Ik mag hem u voorstellen. Ik mag hem u preken. Maar ik mag hem u nog wel meer dan voorstellen. Ja. Ik mag hem u aanbieden. In de schoot neerleggen. Deze Heer Jezus met de oproeper van morgen bij. Kus de Zoon. Kus deze Heer Jezus. Ontvang hem in het geloof. Zie wie je bent in jezelf. Een totaal verloren zondaar. Maar God zegt niet, ga iets doen. Ga er veel om vragen. Nee. U bent in uzelf verloren, hopeloos. Geen hoop voor uzelf. Toch is er hoop. Voor het evangelie. Christus komt. En hij zegt, zie hier ben ik. Ontvang mij. Dat is wat geloof is. Geloof is niet iets doen. Dacht ik. We hebben erover gesproken met elkaar. Hè? Niet doen. Geloof is ontvangen. Weet je hoe je zalig wordt? Rust op het werk van Christus Jezus. Met je armen over elkaar. Hij heeft alles volbracht. En daarom hoef ik niets te volbrengen. Omdat hij alles heeft gedaan, hoef ik niets te doen. Krijg ik het eeuwig zalig leven. Dat is de hoop. Wat God laat verkondigen. Nu de kracht van deze hoop. Ja, levensvernieuwende kracht. Heeft deze hoop. Als je zo op Christus mag zien. Ja, dat werkt iets uit. Hè? Dat geeft hoop op het toekomende leven. Die hoop geeft je vleugels. Dat laat je boven alle tijdelijke zorgen en moeite uitstijgen. Toch hoop doet leven. En hoop geeft je leven ook glans. Je strekt je uit naar de toekomst, je verlangt ernaar. Wanneer komt die dag, o Heere, dat ik bij u wezen mag? U die uw leven gaf voor mij, mag ik voor eeuwig bij u leven? Op de vernieuwde aarde, met een vernieuwd lichaam, overkoepeld met de vernieuwde hemel. Ga je uitstrekken naar de toekomst. En dat maakt dat je je geluk niet meer zoekt in het hier en nu. Nee, niet in ditjes en datjes. In spulletjes en prulletjes. Ah nee, niet in wat vergaat. Je leeft niet meer voor de heb. Je leeft met hoop. Je ziet op de toekomst. Hè? En dat maakt ook als je zo mag leven als de Heer dat geeft. Hè? Dat je nee kunt zeggen tegen allerlei verleidingen. Nee tegen de zonde. Nee tegen plat vermaak. Nee tegen de wereld. Wat ingaat tegen Gods geboden. En ja, als deze hoop bij je leeft. Ja, tegen Gods goede geboden. Ja, tegen zijn inzettingen. Ja, zeg je. Heere, ik zet mijn treden in uw spoor. Ga mij met uw heilicht voor. En hoop vernieuwd. Ook als je te maken krijgt met tegenstand. En ja, geliefde catechisanten, daar ga je wel mee te maken krijgen. Als je deze hoop mag hebben, die heerlijke hoop. En je gaat dan daardoor niet meer mee met de dingen van de tijd. Ja, dan gaan mensen je wel een beetje misschien wel wat vreemd aankijken. Waarom doe je niet mee? Maar dat is toch niet zo erg, dit? Ja, maar zeg, dat kan ik niet meer. Ik wil me bezighouden met de dienst van de Heere. Voor hem leven. Krijg je te maken met onbegrip, denk ik. Ja. Misschien ook wel met weerstand. Hè? Als je het gaat opnemen voor de goede geboden van de Heere. Zijn normen. Tegenstand. Maar heb goede moed. Zie op de Heere. Hij leeft en hij zegt, wie in mij gelooft, zal eeuwig leven. En dat geeft je kracht ook, hè, om te volharden. Ook als je om andere redenen pijn ervaart, of als je weg moeilijk is. Als je kan met zwakte, met ziekte, met teleurstellingen. Dan maar dat is een reële pijn. Ja. Mag je ook onder ogen zien, hè. Maar mag je tegelijk ook weten. En toch, Heere, mag ik zien op u die zondaren nodig. Dan mag ik dan tot u vluchten. En dan mag ik ook geloven. Dan zorgt u voor mij. En na de dood is het leven mij bereid. Dan strek je uit naar die toekomst. En dan gaat je leven, ja, dan krijg je een toekomstgericht leven. Nee, zeg je tegen de zonde. Ja, tegen Gods goede geboden. En dan gaan mensen het om je heen zien. Weet je wat ze dan gaan zien? En je kunt mensen geen betere dienst bewijzen dan dat in je leven te laten zien. Dat uit te stralen. Weet je wat? Hier beneden is het niet. Maar het ware leven, zo is het toch? Ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Houd hem in het oog. En die toekomst. Dan gaat er iets van je uit. Jawel. Dan mag je dat laten zien. Waar Jezus is. Daar is het goed. Het vierde tot slot. De vervulling van die hoop. Ja, als wij geloven in de Heer Jezus en in zijn lichamelijke opstanding, hè, dan mogen wij hoop hebben op een heerlijke toekomst. Een toekomst vol van vreugde. Ik dacht altijd, dan zijn we voor eeuwig bij God in de hemel. Maar dat is niet zo. Wel na dit leven, als we nu de laatste adem uitblazen, dan gaat de ziel van Gods kinderen naar de hemel. Maar de toekomst voor alle die de Heere vrezen is niet in de hemel. Hier op de aarde. Ja, God gaat deze aarde vernieuwen. Louteren met vuur. En ja, deze aarde overkoepelen met de vernieuwde hemel. waar God alles zal zijn en in alle waar de Heer Jezus ook zal zijn. Met zijn verheerlijkte lichaam. Echt lichaam. Maar dan mogen ook alle die van de Heer Jezus zijn, daar ook zijn. Met een verheerlijking, dat zal toch zijn. Wat een toekomst. En dan hoef je nooit meer zwak te zijn, ziek te zijn, maar dan hoef je ook nooit meer te zondigen. Oh, dan mag je voor eeuwig voor God leven. Hem altijd dienen, liefhebben, prijzen. Ja man, wat een heerlijke toekomst. Dat we daar toch zo weinig bij leven. Dat klaagt mij vanmorgen ook wel echt aan. Wat een aardsgerichtheid. Man, man, man. Wat erg. O gemeente, laten wij ons hiervan bekeren. Van dat materialisme. Van dat graven in de dingen van de tijd. Dat zoeken. Laten we toch onze pinnen losmaken. Hè? Het is zo'n heerlijk leven als je de Heer Jezus mag kennen. En dan heb je toekomst. En dan straks, dan wordt het zo heerlijk en zo rijk op deze aarde. Voor eeuwig God dienen. Met een vernieuwd lichaam. En daar schrijft Paulus ook over in het vervolg van 1 Korinthe 15. Zo rijk, dan krijg je een lichaam. Dat wordt niet meer ouder, maar dat wordt steeds nieuwer. En het wordt niet zwakker, maar steeds heerlijker. Hoef je niet meer naar de dokter. Daar is geen dokter, ze hebben niet nodig. Zul je niet meer sterven. Eeuwig de Heere groot maken. Daar is geen kwaad. Geen zonde. De gevolgen van de zonde evenmin. Dan mogen we altijd God loven. Altijd voor zijn aangezicht leven. Nou, is dat geen heerlijke toekomst? Op die vernieuwde, dat is deze wereld, hè? Die dan nieuw zal zijn. Daar wordt geen graf meer gedolven. Daar is geen graf. Nou, misschien toch één. Eén zerk. En op die zerk, daar staat de dood. Hier ligt de dood. Dood. Begraven. Daar is het leven. Voor eeuwig. Altijd bij de Heer Jezus zijn. Verlang je daar niet naar? Nou, die hoop moet al ons leed verzachten. Leef bij deze hoop. En dan mag je zingen wat Paulus ook zingt aan het slot van dit hoofdstuk. En waar we mee eindigen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door. Alleen door onze Heer Jezus Christus. Hem zij de eer. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. gemeente, enkele personen hebben het verlangen uitgesproken om voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente persoonlijk en in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. En de kerkraad heeft, na gevraagd te hebben naar hun geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen toegestemd in dit voornemen. Mag ik jullie vragen om op te staan en antwoord te geven op de vragen die ik jullie zal stellen. Ja, ik verzoek u om in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in overeenstemming met de belijdenis van de Vaderen oprecht te antwoorden op de volgende vragen. Belijdt u te geloven dat de gehele Bijbel Gods woord is en op grond daarvan uw zaligheid door het ware geloof te zoeken buiten uzelf in God, de Almachtige Vader, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, en in de Heilige Geest? Aanvaardt u de roeping om als lidmaat van de gemeente die God zich in Christus ten eeuwige leven heeft verkoren, een godzalig, aan God gewijd leven te leiden, en wel zo dat u door zijn genade tegen de zonde en de duivel zult strijden, uw heiland zult volgen in leven en sterven, zijn naam zult belijden voor de mensen en met blijdschap zult dienen in zijn koninkrijk? Belooft u in de gemeenschap met de hervormde gemeente hier ter plaatse, die deel uitmaakt van de protestantse kerk in Nederland, u te stellen onder de kerkelijke tucht, indien u zou afwijken in leer of leven, en onder haar opzicht getrouw en gehoorzaam te zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, te volharden in het lezen van de Bijbel en het gebed, en met de u geschonken gaven mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wat is daarop het antwoord van Martina Cornelia Willemijntje van Bemmel van Rijs? Ja. Mirte, goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Klaagliederen 3, vers 26. Wat is daarop het antwoord van Jannie Christina Bik? Janita, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Romeinen 12, vers 12. Wat is daarop het antwoord van Hendrika Adriana Bik? Henrike, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hebreeën 10, vers 23. Wat is daarop het antwoord van Christine Wilhelmina Notenboom? Christel, omgord de lendenen van uw verstand. Wees nuchter, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1, vers 13. Wat is het antwoord van Mirte Olieman? Ja. Mirte, de Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Psalm 147, vers 11. Wat is daarop het antwoord van Jacob Hendrik Verdouw? Job, zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. En op hen die op zijn goede tierenheid hopen. Psalm 33, vers 18. Uit kracht van de heilige doop aan u bediend en ten gevolge van de belijdenis door u uitgesproken, verklaren wij u in de gemeenschap van de kerk van Christus tot belijdend lid van de hervormde gemeente binnen de protestantse kerk in Nederland. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds geleden zullen hebben dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gaan we zingen. Ik stel voor dat wij nu eerst de catechisant ook toezingen. Zo mogelijk laten we dat staande doen.
Thank you.
Ik heb nog een persoonlijk woord voor jullie, lieve Berlijners catechisanten. Nu zijn jullie echt ook leden van de gemeente. En ja, wat een bijzonder moment, hè? Dat je nu zo je ja-woord hebt mogen geven voor het aangezicht van de Heere in het midden van de gemeente. En wij zijn daar oprecht verblijd mee en verheugd, ervaren het als een grote zegen. En dat is het ook, dat je dat zo hebt mogen doen. We hebben er samen ook met elkaar over gesproken. Kan het? Mag het? Wanneer mag het? En heeft de Heer het zo geleid, hè, dat je hier vooraan mag zijn? Afgelopen 2 jaar hebben we veel met elkaar gesproken. En nou, daar bewaar ik zelf heel goede herinneringen aan. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie betrokkenheid, hè, en voor jullie inzet, meedoen. Heel veel onderwerpen hebben we met elkaar besproken, maar ook heel veel onderwerpen nog niet. Ik zou jullie willen aanmoedigen, dat mag ik nu misschien wel zeggen, hè, ga zelf, blijf ook echt studeren. Blijf lezen, graven in het woord. Dat is zo belangrijk, hè? Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus. Die zijn het die van mij getuigen. Als ik jullie zie, dan moet ik ook vaak denken, wat komt er veel op jullie af. En jullie leven in een wereld met, nou, heel open en met allerlei stemmen die klinken. En juist daarom is het ook zo nodig dat we dat elkaar ook steeds meegeven. U hebt het profetische woord, heb daar acht op. Dat is als een licht, een lamp, schijnend in de duisternis. Zie daarop. Niet zozeer op wat je meemaakt, ervaart, en dat woord. Dat heeft kracht. En in dat woord spreekt de Heer Jezus. En moet je elke keer weer naartoe, naar het woord. Nou, verdiep je in de schriften. En ook, ach, dat mag ik ook wel zeggen, hè? Daar zullen jullie niet van opkijken. Verdiep je in de gereformeerde leer. Blijf dat ook doen. Oefenen, lezen, herlezen. Allerlei, nou, de Bijbel noemt dat wind van leer. Dat gaat om ons heen, dat is ook zo. Allerlei stemmen ook, maar die gereformeerde leer, die vertolkt, hè, de leer van de Bijbel toch al op een heel treffende manier. Ik denk op de mooiste manier. Pastoraal, maar ook heel doordacht. Oefen je in de leer. Leer is belangrijk, ook in het dagelijks leven heb je nodig leer om stevig in de schoenen te staan. Nou dat. Maar de leer, hè, laat het ook je leven zijn. Van harte wensen we jullie Gods rijke zegen. Ik heb ook nog een woord voor de ouders. Dat wil ik graag ook doen. Er zit wat verspreid om me heen. Maar ik bedoel u allemaal ook van harte Gods zegen toegewenst. Bijzonder om je kinderen hier te mogen zien. Er zal ongetwijfeld veel door je heen gaan. U, dat zei ik al in het gebed, stond eenmaal ook vooraan met uw kind. En toen zei u ja. Klonk uw ja-woord. Ja, Heere. Dit is mijn kind, mijn lieve kind. En ze kunnen niet zonder u. Ze komen uit mij. En wie zal nou een reine voortbrengen uit een onreine? Hebben water nodig, het water van de doop. Maar de Heer heeft het op hun voorhoofd laten sprenkelen. Als een zichtbaar teken van zijn bloed. Dat is hun toegezegd, hun beloofd. En dan mogen ze hier staan. Mijn man, dat is me toch onverdiend. Toch. Tenminste, als ik kijk op mijn eigen opvoeding, dan moet ik zeggen, heb je dat niet? Wat een tekort. Ik zeg wel eens, ik sprak als ik moest zwijgen. En ik zweeg als ik moest spreken. En zo alles precies verkeerd gedaan. Maar het is de genade van God, hè, dat nou je kinderen hier mogen zitten. 2 dochters. Wat ben je gezegend, toch? De Heere de eer voor zijn genade. Nou, omring ze met je gebeden. Ook de grootouders, hè? Man, wat een voorrecht dat je hier je kind mag zien. God gaat door. Hij is nog niet klaar. Er moeten nog vele worden toegebracht. Dat is wat wij hopen. Vele jonge mensen. Jonge mensen, er is hoop, hè? Dat is wat je ook zei op de catechisatie, hè? God is bezig. Ook mensen uit de wereld te trekken naar de kerk. die de zinloosheid van het leven ervaren. En die zeggen, er moet meer zijn dan alleen het zichtbare. Dat is wat God ook doet. Hè? Er komen mensen die gaan op zoek. Zou dat nou toch waar zijn? Hoe is dat toch? In waarder ook. Jonge mensen die daar ja zeggen. Zijn huis moet vol worden. Nou, draag ze in je gebeden. En gemeente, dat is me toch een rijke zegen dat we hier vanmorgen zo mogen zijn. Toch? Met 6 jonge mensen die we mogen verwelkomen. Dat is wat de Heere geeft. Hij gaat door. Ontvang ze in liefde. En dat wil ik ook nog wel graag zeggen. Als je nou iets ziet waarvan je zegt van, ja, kan dat nou eigenlijk wel? Hè? We hebben belijdenis gedaan. Nou, ik zie toch iets in hun leven waarvan ik denk van, dan moet je er niet met elkaar over gaan praten. Dat moet je niet doen. Nee. Dan moet je met de Heere over praten. Voor de Heere neerleggen. En deze jonge mensen die zijn echt bereid om je te ontvangen. Als u iets heeft in leer of leven opzicht, dat is belangrijk. Zie toe op elkaar. Ga maar naar ze toe. Daar staan ze open voor. En dan mag je het eerlijk zeggen en dat moet je ook doen. In liefde. In liefde en in waarheid. Kijk, waarheid zonder liefde is hard, maar liefde zonder waarheid is soft. Dat moeten we hier ook niet hebben in waarheid. Hè? Mag best scherp zijn. U bent ook wel scherp, toch? Heb ik wel gemerkt, de jaren dat ik hier was. Ik durf het ook echt wel te zeggen. Nou, dat is ook goed. We moeten elkaar opscherpen in de waarheid. Staan dingen op het spel. Het gaat ergens om. Het gaat om waarheid. En de kerk moet een pilaar van waarheid zijn. Laten we staan voor de waarheid. En niet toegeven. Kijk, de gemeenschap van de kerk is vandaag fluïde. Wat bedoel je? Allerlei stromingen, allerlei gedachten. Evangelische bewering, arminianisme, moet je alert op zijn. Nou, ik zeg niet, moet je allemaal maar nee tegen zeggen, allemaal afschrijven, dat niet. Maar wel alert op zijn. Dat is gevaarlijk, dat is een godsdienst uit de mens. Dan zeggen ze, God doet 1000 stappen. Er zijn 1000 stappen om bij God te komen. God doet er 999, als u er ook 1 doet, is het goed. Dat is een leer uit de mens. God doet 1000 stappen. Helemaal zijn werk. Zalig worden. Er komt niks van u bij. Dat kan niet. Als dat toch zou moeten. Als we er nog iets aan zouden moeten toevoegen. Al was het maar 1 gebed. Verloren. Als ik toch 1 zucht zou moeten doen. Kies voor Jezus. Als daar toch van af zou hangen. Dan was ik verloren. En daarom. Ach, zie op God. In Christus. Hij doet heel het werk. Nou, heb elkaar lief. Spreek met elkaar in waarheid en liefde. Nou ga ik weer naar boven. Gaan we de dienst met elkaar afronden. Even zien. Ja, we gaan eindigen met dankgebed. Heren, mogen we zo tot u komen aan het einde van deze dienst. Bijzonder, heren. We mochten 6 keer ja horen. Uw ja-woord ging aan hun ja-woord vooraf. Want het is door u en tot u alle dingen. Heren, wees u hun gids. Op hun levensweg. Gaat u hen voor. In het goede spoor. Wilt u ook hun schild zijn. Om hen heen. Beschermen. Bewaren. Ook hun achterhoede. Wees ook onder hen. Wilt u hen dragen. Boven hen. Op hen neerzien in gunst. Ja, wij bidden van u in hen. Door uw woord en geest. En dat ze zo het oog op u mogen slaan. De opgestane. Verrezen. Opgevaren naar de hemel. En u zit aan de rechterhand. U hebt het werk volbracht. En omdat u zit. Mogen ook wij zitten en rusten. O Heere Jezus. Geef toch dat niemand van ons zal achterblijven. Maar dat we alle mogen schuilen onder uw vleugels. Dan hebben we het echte leven, het ware geluk en toekomst. Een levende hoop, een hoopvol leven. Hoor ons zo, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Laten wij tot slot zingen gemeente Psalm 68, daarvan het 10e vers. En als dat mogelijk is, laten we het staande doen. 10 van 68. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.